Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 96 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen en aanbid hem nederig al uw leven. 5 en 6 van de 96ste psalm. De schriftlezing gemeente is uit 1 Samuel 2, de versen 1 tot en met 10. En Lucas 1, de versen 46 tot en met 56. Dus 1 Samuel 2, 1 tot en met 10. En Lucas 1, 46 tot en met 56. Vooraf willen wij belijdenis doen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen van Psalm 33 het tweede vers.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Toen bad Hanna en zeide, mijn hart springt op van vreugde in den Heere. Mijn hoorn is verhoogd in de Heere, mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij, en er is geen rotsteen gelijk onze God. Maakt het niet te veel dat gij hoog zoudt spreken, dat iets harts uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. De boog der sterken is gebroken en die struikelden zijn met sterkte omgord. Die verzadigd waren hebben zich verhuurd om brood en die hongerig waren zijn het niet meer. Totdat de onvruchtbare zeven heeft gebaard en die vele kinderen had krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet ter helle nederdalen en hij doet weder opkomen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft den geringe uit het stof en de nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat hij hen de stoel der ere doet beërven. Want de grondvesten des aardrijks zijn des Heere en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten zijner gunstgenoten bewaren, Maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis, want een man vermag niet door kracht. Die met een Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere zal de einde der aarde richten en zal zijn koning sterkte geven en de hoorn zijns gezalfden verhogen. Lucas 1 vanaf vers 46. En Maria zeide, mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugt zich in God mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid zijner dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld en rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël, zijn knecht, opgenomen, opdat hij gedachtig ware der barmhartigheid, gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad in der eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis.
Gemeente, wij zingen nu van Psalm 147 en daarvan het 2e en het 6e vers, Psalm 147, 2 en 6. Hij, dat is de Heere, heelt gebrokenen van harte en hij verbindt hen in hun smarten die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En het 6e vers, de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. 2 en 6 van Psalm 47 willen we nu gaan zingen. Gemeente, wij willen na de prediking zingen van de lofzang van Maria, het eerste, derde en het vijfde vers. De lofzang van Maria, 1, 3 en 5. Tekstgedeelte is wat wij gelezen hebben uit Lucas 1 en dat begint dan met het 46e vers en dat loopt dan door tot 56. Ik wil in grote trekken met u door deze lofzang heen gaan, zoals deze aanbidding van Maria wordt genoemd, de lofzang van Maria, maar ik lees nergens gemeend in de Bijbel dat ze gezongen heeft. Ze heeft wel God groot gemaakt. Ze zegt, mijn ziel maakt groot de Heere. Niet dat we de Heere natuurlijk groter kunnen maken dan die is, maar dat is een uitdrukking om eigenlijk te willen zeggen, ik roem in God. Ik prijs de Heere. Dat is de Heere groot maken, want de Heere is zo oneindig groot. Ik moest daar nog aan denken toen wij dat zo even zongen uit die 147e psalm, hè, dat de Heere zo groot is dat hij het getal der sterren kan tellen. En u weet waarschijnlijk dat we in deze tijd zoveel te weten komen over de grootheid van de ruimte, van het heelal. En dat de grote geleerden met geweldige telescopen tot in de diepte van die ruimte van dat heelal kunnen doordringen. En dat God dat nu allemaal geschapen heeft. En dat hij al die sterren en planeten en zonnen, die vuurzeeën in de ruimte. Dat hij die in één ogenblik tevoorschijn heeft gesproken. Want God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En hij kent al die sterren en planeten die de scherpste en de sterkste telescopen nog haast niet kunnen waarnemen, die kent de Heer bij name. Hij telt het groot getal der sterren die het scherpst gezicht, dan moet je maar aan die telescopen denken, op aard verwarren. En hij roept dat talloos Heer tezamen en noemt die alle bij haar namen. Dat is voor God niet een onoverzichtelijke zee van planeten, maar hij kent ze alle bij namen en hij roept ze, hij noemt ze ook allebei bij namen. En dat die God, die grote God, die oneindig grote God, dat die nou met zo'n Maria bijvoorbeeld te maken wil hebben. Of met zo'n jongen of meisje op Urk. En dat die zo nabij komt. En dat die zoveel van zichzelf wil bekendmaken en openbaren, dat zo iemand die dat overkomt het eigenlijk vanwege de heerlijkheid van dat genadewerk niet kan bevatten. Je merkt daar iets van in die emotionele verbazing, verbijstering van Elisabeth als die gezegende onder de vrouwen, als Maria daar binnenkomt in dat stadje in de heuvels van Judea, dat ze dan zegt, gij gezegende onder de vrouwen. Gezegend zijt ge, geprezen zijt ge, gelukkig zijt gij geprezen onder de vrouwen. En vooral de vrucht van uw buik. Maar van waar is dit, zegt ze. Van waar is dit? Van waar is dit voor mij? Zo staat het er eigenlijk heel kort en krachtig. Eigenlijk in de hevigheid van de emotie, we hebben er al wat woorden tussen gezet om de zin wat beter te laten lopen. Maar als zij zegt, en van waar mij dit? Hoe is het mogelijk dat die grote God, die grote schepper aller dingen, en dan in de schoot van een jonge vrouw, dat die nou tot mij komt? Heb u dat ook wel eens van die momenten dat je zegt, ja, ik kan wel begrijpen dat de Heer die of die genade wil. Dat was zo'n keurige vrouw die, en die hebt er altijd naar gezocht. En dat is echt nou iemand, ja. Je kan best begrijpen dat de Heer daar naar omgezien heeft. Maar dat jij zelf zegt, ja, maar daar kan ik me niet mee meten. Hè. En als de Heere dan toch komt. En als de Heere dan toch in je leven gaat spreken. Ik weet natuurlijk wel dat het hier om een unieke heilshistorische situatie gaat. Je kan niet zomaar dat overdoen wat er gebeurd is met die engel Gabriël die tot Maria komt. Er dalen geen engelengemeente af in de prediking. Je zult het echt met deze verkondiger moeten doen. Maar afgezien daarvan is het toch, het wordt toch steeds groter wonder in je leven dat het God behaagt. Als je het begin van onze belijdenis neemt van die Dordtse synode. Hè, dat God werkelijk geen onrecht zou doen als hij ons allemaal in de vloek, onder de vloek en voor eeuwig had laten verzinken, in mijn woorden gezegd. Maar hierin is de liefde Gods, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, vast vertrouwd, zeker weten, niet zou verderven. Geen verderfenis, geen verlorenheid zal zien, maar het eeuwige leven zal hebben. En dat hij ons daartoe nu zendt, verkondigers van die zeer blijde boodschap. Eigenlijk betekent evangelie alleen maar een goede boodschap. Maar die Dordtse vaderen die hebben er nog wat meer gewicht aan gegeven, aan dat woord. Die zeer blijde boodschap. Is dat woord van God wel eens voor u een zeer blijde boodschap geworden? Want we moeten uitkijken, gemeente, dat ook het Advents-evangelie en dat Kerst-evangelie straks, als we het mogen beleven, dat het geen routinezaak wordt, hoor. En dat je zegt, ja, dan kan ik wel dromen, die verhalen van Maria en zo. En dan vertellen ze op school ook al en dan nog eens een keer op de jeugdvereniging. En dan hoor je er nog eens een keer over in de kerk preken. Hè? Je toch vooruitkijken. Want God is machtig om in zijn licht ons weer het licht te laten zien. Dat is de zon der gerechtigheid. Dat is Christus. En nu heeft Christus voor ons geen betekenis als die boodschap van die Christus niet persoonlijk door de Heilige Geest aan je hart wordt geheiligd en jij dat evangelie aan mag nemen door die Heilige Geest en die enige zaligmaker, zoals onze belijdenis zo mooi zegt, ook mag omhelzen als het allerhoogst en eeuwig goed. Immanuel, God met ons. Ik zeg, het is een unieke heilshistorische situatie. Dat er een engel uit de hemel komt en die zegt, ja, Maria, je zult bevrucht worden, je zult een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. En Jezus, dat betekent redder, of zoals Kolbrugge zegt, ruimtemaker. Als je ingekapseld bent, als je benauwd bent van alle zijden. Als er schrik is van rondom, als je geen weg meer weet, als je geen kant meer op kan, dan krijgt die naam betekenis. Je zult zijn naam noemen Jezus. U hebt uw kinderen zelf een naam mogen geven. Maar als het gaat, gemeente, over die grote God en zaligmaker, dan geeft de Heere dat niet aan onze keuze over. Dan heeft God in de hemel zelf besloten om nou zijn eigen lieve zoon de naam Jezus te laten dragen. Want zo kent hij hem. Hè? Eer iets van ons begon te leven. Eer de aarde op haar grondvesten nederzonk, zoals de Bijbel zo mooi beeldend zegt. Toen wist God de Vader in de hemel al wat die zoon zou gaan doen. En dat die zoon maar één begeerte had in zijn hart, namelijk om te verlossen. Om ruimte te maken voor mensen die ingesloten zijn. Ik ben benauwd van alle zijden, maar ik riep de Heer ootmoedig aan. En dan verlost hij je niet omdat je de Heer ootmoedig aanroept, maar het gaat wel in die weg. In die weg wordt de Heer Jezus de Heere Jezus. Koning der koningen, redder, zaligmaker, verlosser. Hebben we hem nodig gekregen, gemeente, want anders zullen de Bijbelheiligen die de komst van de Heer Jezus niet meegemaakt hebben, die zullen nog tegen ons kunnen getuigen. Want die zullen tegen ons zeggen op Urk, jullie hebben gehoord dat hij gekomen is. En je hebt niet op hem gehoopt. En wij hebben niet eens meegemaakt dat hij gekomen is. Maar we konden het niet nalaten om toch zijn komst te verwachten. De belofte niet verkregen hebbende, zijn zij in het geloof gestorven. Welk geloof? dat God waarachtig is en dat hij nooit een van zijn woorden ter aarde laat vallen. En zo zijn ze ook door datzelfde geloof zalig geworden in een Christus die er nog niet eens was. Zo goed is God. En zoveel genade heeft hij hen gegeven dat ze mochten volharden in het geloof. En wat zien we nu, gemeente? Wat zien we in Nederland gebeuren? We zien een grote afval plaatsvinden. En nou is die gekomen. En nou zegt de Heer Jezus eigenlijk, is er nog iemand die mij kan gebruiken? Zo diep vernedert hij zich, hoor. De apostel Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen alsof God zelf en de Heer Jezus zelf hier stond te smeken, laat u toch met God verzoenen. Want ook als je 8 jaar bent, kun je sterven. Kun je zomaar onder je spel, in je gedachten, kun je zomaar weggenomen worden. 8 jaar, 18 jaar, 80 jaar. Hebben dan mijn ogen zijn zaligheid gezien? Daar gaat het eigenlijk om. En als je nu vanavond moet zeggen, ja, maar ik geloof dat ik wel zou geloven, hoor, als er zo'n engel zou komen, zo'n Gabriël uit de hemel. Dat moet toch wel overrompelend zijn geweest, gemeente, om met zo'n persoon geconfronteerd te zijn die eigenlijk een seconde tevoren nog voor de troon van God stond. Hij zegt, ja, denk erom, want ik ben Gabriël, zegt hij tegen Zacharias, die voor God staat. En diezelfde Gabriël die aan Zacharias verscheen, die verscheen nu ook aan Maria. En toen heeft Maria, gemeente, iets in haar leven beleefd wat ze nog nooit beleefd heeft. Namelijk dat God persoonlijk met een boodschap van de hemel haar kwam verzekeren dat zij de moeder zou worden van de zaligmaker. En dat ze in haar nederige staat, hè, het voorwerp was van zijn verkiezende liefde. En zij is zo vervuld geworden met dat woord van die engel, dat ze het niet na kon laten om haar nicht Elisabeth in dat stadje in de bergen van Judea, het was wel een hele wandeling, een hele reis, maar om die nou deelgenoot te maken van haar vreugde. Kan u dat begrijpen? Jongens en meisjes, als je zelf blij bent, dan ga je het toch ook vertellen. Want dan ben je daar zo vol van, dat een ander het ook moet weten. Je gaat het bij je moeder of je vader of je vriend of je vriendin, of je stuurt een berichtje, want je bent zo blij, dat moet de hele wereld weten. Nou is het in het geestelijk leven zo dat het leven trekt eigenlijk naar het leven toe. En die mensen die mogen leven van het woord Gods, als de Heer tot hen gesproken heeft, die trekken eigenlijk op elkaar aan. We hebben het zo even beleden. Ik geloof de gemeenschap der heiligen, maar u zegt misschien, geef daar nou eens een voorbeeld van, want laten we maar eerlijk zijn, gemeente, ook op het kerkelijke erf, nou, dan zeg je wel eens, waar is die gemeenschap der heiligen? Kan je wel eens sceptisch van worden, een beetje cynisch soms van worden. Is dat nog te zien op Urk, de gemeenschap der heiligen? Zijn er nog mensen die zo vol zijn van God en zijn genade, van de komst van die zaligmaker, dat ze zeggen, ja, dat ga ik nou eens even vertellen bij die of gene. Niet om daar, laten we zeggen, een soort bekeerde status mee te krijgen. Hè? Want ja, daar doet God het natuurlijk niet voor. Als de Heer jou genade gaat bewijzen, dan doet hij dat niet om je hele leven lang als een groot bekeerd mens of een gelovig mens over de aarde te lopen. Daar houdt God niet van. Daar houden de engelen niet van. Daar houdt het levende volk van God ook niet van. Want het is zo verrassend en zo ongedacht en zo onverwacht en zo onverdiend als God van de hemel tot hen van genade en van vrede spreekt, dat je eigenlijk, ja, je durf je er eigenlijk niet eens meer over uit te laten. Of je moet er echt vol van zijn, maar dan ga je ze toch opzoeken. Ik geloof de gemeenschap der heiligen. Nou, dat zie je nu hier gebeuren, wanneer de engel Gabriël gesproken heeft in het leven van Maria. Dan gaat ze op reis. En in diezelfde dagen waarin die engel Gabriël gesproken heeft, reisde zij met haast. Ik heb daar vanmorgen even de Ezekerk iets van gezegd. We zeggen wel eens die geloven die haasten niet. Maar er is ook een vervuld zijn van de liefde Gods en van de genade Gods in de zaligmaker. En omwille van de zaligmaker dat je het kwijt wil, dat je het wil delen. En wat zie je dan? Dan is een gedeelde vreugd een dubbele vreugd. Dan is delen vermenigvuldigd. Dat is het geheim van het leven der genade. Als je mag delen met elkaar wat God je heeft toegezegd. En dan komt ze in dat huis van Zacharias. En dan groet ze Elisabeth. En dan begint dat kind in haar buik op te springen. De vriend van de bruidegom. En dan gaat die geest die Elisabeth vervuld heeft haar in de waarheid leiden van het evangelie. En dat haar zoon de voorloper van de Christus. Ja, dan mag ze in dat licht ook zien dat hij, die Christus, nu zelf gekomen is. Die komt haar huis binnen in de schoot van Maria. Ze vindt het zo groot dat ze zegt, hoe is het mogelijk? Vanwaar voor mij dit? Zomaar een paar woorden uit de grond van haar hart, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. Zoveel zicht heeft die geest haar op Christus gegeven. En zalig is zij die geloofd heeft. Dat laat God daar ook zien. Dat het woord van de hemel gesproken niet te vergeefs is geweest aan het adres van Maria. En die oudere nicht Elisabeth bemoedigt haar jonge nicht, als het ware, met deze woorden, om toch maar uit te zien naar de vervulling van de beloften van God, die geen God is van ja en nee, maar van ja en amen, Gode tot heerlijkheid. Want al die dingen die haar door de Heere en van de Heere gezegd zijn, die zullen vervuld worden. Ik heb in Driebergen de gemeente afgevraagd of wij daar wel tegen zouden kunnen. Zo'n lofprijzing, hè? Want er is maar weinig voor nodig, gemeente, of we lopen met genade ook weer naast onze schoenen. En als de mensen zeggen, nou, de Heer heeft jou wel bijzondere genade bewezen. Moet je nog weer oppassen dat je eigenlijk met die ontvangen genade, hè, weer niet zo groot wordt dat je die God van de genade weer kunt missen. Dat is zo'n groot gevaar ook in het kerkelijke leven, in het christendom, in het algemeen. Dat de mens eigenlijk gaat groeien. En dat hij zo groot wordt dat je Christus haast niet meer ziet. Dus als de Heer nou in je leven gesproken heeft, bid dan tegelijkertijd of je met dat woord wat hij tot je gesproken heeft, dat je nederig mag blijven. En dat dat ook het meest sprekende kenmerk en de meest zoete vrucht is van het werk van Gods genade. Als de Heer grote dingen aan je beloofd heeft, maar dat je juist vanwege de grootheid van die zaken, dat je zo klein wordt voor God. Dat mijn oude predikant, dominee van der Ent, wel eens tegen me zei, hij was 2,04 meter lang. Maar hij zei wel eens tegen mij, joh, als dat wonder van Gods genade voor me leeft, dan kan ik wel in een luciferdoosje. Genade maakt geen grote mensen, gemeente. Ik ben er altijd ik loop er altijd een straatje voor om, voor grote mensen. Maar wat is het mooi als je iemand mag ontmoeten die door de grote genade van God, betreffende de zaligheid in Christus, ja, als je die mag ontmoeten en dat zo iemand zegt, ja, waarom was het nou op mij gemunt? Elisabeth is niet jaloers op Maria. Dat haar zoon maar de voorloper zou zijn van de grote koning uit het geslacht van David. Want ze werd vervuld met de Heilige Geest. En waar de Heilige Geest werkt, gemeente, daar gun je de ander ook de allerheerlijkste genade. Leg daar je hart eens naast. En vraag jezelf ook vanavond eens af, is dat bij mij nu ook het geval? En heb je met Maria geleerd om God groot te maken voor de boodschap die de Heere tot u al vele jaren, hè, kinderen natuurlijk nog niet zo lang, maar de jongeren en de ouderen al vele jaren heeft gezonden? Hij zendt goedertierenlijk verkondigers van die zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil, hoewel deze God geen onrecht zou doen als hij ons in onze zonde en vervloeking had laten liggen en had laten wegkwijnen en had laten omkomen. Maar hierin is de liefde Gods. Dat er een zaligmaker is verschenen. En dat het de Heilige Geest behaagt om die gekomen zaligmaker te verheerlijken in je hart. Zodat je met Maria Christus niet alleen onder je hart, maar ook in je hart mag meedragen. Paulus zegt, daar werk ik nou voor. En dat Christus in uw gestalte zal mogen krijgen. En dat je met Johannes zal zeggen van dat licht dat in de wereld gekomen is. Ja, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en vol van waarheid. Nou, pas dat ook maar gerust toe op deze Maria, die helemaal uit Nazareth, hè, dat Nazareth waarvan ze zeiden, kan daar iets goeds uitkomen. Hè. Dat was gewoon gestigmatiseerd, dat dorp, dat was, dan zeiden ze, nou, daar komt nooit wat goeds vandaan. Nee, van nature niet. Maar als God daar werkt, dan komt er wel iets goeds vandaan. Dan komt daar een vrouw vandaan, die Christus in haar hart en onder haar hart mag dragen, en die dan die vreugde daarover wil delen met Elisabeth, die de veelbetekenende naam, dat is ook voorzienigheid van God, mag dragen. Mijn God is rust, Shabbat, Eli, mijn God, Shabbat, Shabbat, rust. Mijn God is rust. Ja, als de Heere komt in de ruimte van zalig worden in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, dan komt het onrustige hart, gemeente, het benauwde hart, dat komt tot rust. Dan leer je iets verstaan van wat de Bijbel noemt de vrede die alle verstand te boven gaat. En dat je dat wil delen met anderen. Ze is natuurlijk niet gaan zingen. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Ik heb er altijd een beetje moeite mee gehad dat er dan boven zo'n hoofdstuk door mensen is geschreven de lofzang van Maria. Kijk, dat je dat nou zegt in de berijming van de lofzang, dat van de aanbidding eigenlijk, hè. Kan ik wel begrijpen, maar dit is niet gezongen. Hè? Als Maria daar in dat huis van Elisabeth is, dan is ze daar niet die mooie lofzang gaan zingen. Ze hebben het later een lofzang genoemd. De berijming, dat is een lofzang. Maar in de eerste plaats is hier sprake van een aanbidding. Van een dankzegging, van een verwondering uit de grond van haar hart, want er staat hier ook niet Maria zong, maar er staat in vers 46 en Maria zeide. En wat zegt Maria? Ze zegt, mijn ziel maakt groot de Heere. En dat is heel opmerkelijk. Dat tegenover de prijzende woorden van Elisabeth, wat is het dat de moeder des Heren tot mij komt, dat zij zelf zo'n heel ootmoedige gestalte vertoont in deze aanbidding. Als zij zegt, mijn ziel maakt groot de Heren, dan wil dat zeggen dat haar dankzegging opkomt uit het diepste van haar hart en in het klare bewustzijn van haar geest, als zij zegt, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En waar de genade van Christus haar verkondigd wordt, in heel bijzondere zin, maar ook al zou het zijn in meer algemene betekenis, daar eindigt dat genadewerk, gemeente, toch altijd weer in God. God mijn zalig. Maar ik zat vorige week onderweg in de bus. naar een stille tocht in Den Haag. En zat ik naast een jonge man. En die jonge man die zegt zo, nee, is dat goed bedoeld hoor, want ze mogen mij dat gerust vragen. Ik geef er graag een antwoord op. Meneer, kent u Jezus ook? Toen zei ik, ken jij God wel? Ja, dat de Heer Jezus ook God was, ja, dat begrijp ik ook wel natuurlijk. Maar dat is zo'n uitdrukking geworden op straat. Je wordt aangesproken, kent u Jezus? Ja, dat mag je natuurlijk altijd vragen. Nederland is een vrij land. Hè? Toch heb ik altijd het idee bij die vragen, gemeente, is daarmee het evangelie eigenlijk niet wat versmalt, wat verengt? Je zult zeggen, ja, maar dat kan toch niet, want de Heer Jezus, dat is toch alles, ja, zeker, ja. Maar die Heer Jezus, zei ik, die heeft wel een zender, hè. De Heer Jezus, die cijfert zichzelf eigenlijk nog zodanig weg, dat hij zegt, ik verkondig niet mijn eigen woord. Hij zegt, ik verkondig hetgeen ik van de Vader gehoord heb. Daarvoor is hij in de wereld gekomen. En dat is mijn spijze, niet dat alle mensen alleen maar tot mij komen, dat is wel noodzakelijk. Nee, hij zegt, maar dat is mijn spijze, dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft. Zult u daarop letten, gemeente, bij het lezen van de Bijbel? En dat het bij dat evangelie niet alleen maar om Jezus gaat, maar dat het daar gaat om het welbehagen van de Vader. God, mijn zaligmaker. Ja, dat is breder. Dat is dieper. Dat is rijker eigenlijk ook. Hè? Als je spreekt over het evangelie, over de komst van de Heer Jezus in de wereld, kun je de Heer Jezus niet losmaken van die liefde van de Vader. Al zo lief, zegt de Zoon, heeft God de Vader de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Ook daarin kun je horen dat het die Zoon van God om die eer van de liefde van zijn Vader gaat. Niet vergeet hoor. En die Heilige Geest, hè, die Christus verheerlijkt in zondaarsharten. Zijn we klaar met de vraag, kent u Jezus? Ik heb gezegd, jongen, kennen wij God? En dan mag je gerust wel eens vragen hoor, aan die mensen. Kent u God ook in zijn heilige rechtvaardigheid? Want dat heeft alles met Jezus te maken. En Jezus heeft met die rechtvaardigheid te maken. Hij komt als een lammetje. En hij wordt het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegraadt. Hoe? Door zich in het gericht van God te gaan stellen. En Maria moet daar iets van verstaan hebben. En Elisabeth moet daar iets van verstaan hebben. Door die geest die in al de waarheid leidt. De waarheid van het heilswerk van Christus. God in zijn heilig recht. Een God te kennen en te erkennen die geen onrecht zou doen als hij mij nou eens voorbij zou gaan. Soms lijkt het wel alsof de Heere dat wel eens aan je vraagt, hè. Hoe zou het nou met je zijn als ik je voorbij zou gaan? Wat zou je dan zeggen? Zou je dan kunnen zeggen, ja, maar ik was wel altijd op mijn post. Ik heb wel altijd trouw de kerkdiensten bijgewoond. Ik heb toch mijn kinderen zoveel mogelijk christelijk op willen. Zou het dan toch kunnen dat je zegt, Heer, en ondanks dat alles, zou u geen onrecht doen als u mij voorbij zou gaan? Die Elisabeth, die vervuld is van de Heilige Geest, die zegt, hoe komt het? Hoe moet ik dit plaatsen? Van waar dit voor mij? Een paar woorden in de Griekse grondtekst. Dat is dat hart dat vervuld is van de Geest. En dan heb je, gemeente, geen waarde. Geen waardigheid, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Wel waarde, maar geen waardigheid voor God. En dan wordt het evangelie een, wat onze belijdenis noemt, een zeer blijde boodschap. En dan krijgt dat woord glans en inhoud. Als het geplaatst wordt in het licht van God, mijn zaligmaker. Ik heb altijd bij Luther en van Luther geleerd. Luther die zei, je moet nooit rusten. Hè? Staat daar, ik zal u niet laten gaan tenzij dat gij mij zegent. Maar dan leg ik dat uit, die zegen, als dat je dat woord van God, ja, mag mijnen. Zo zeiden ze dat vroeger wel eens. En dat die Christus, die in de wereld zou komen om te zoeken wat verloren was, dat je zegt, nou heb ik het niet alleen meer over de Heere Jezus, maar ook over mijn Heere. Mijn Heere en mijn God. En dat je zo alleen maar af kunt reizen. En dat je zo alleen maar thuis kunt komen. En niet met een verhaaltje. En dat je wel eens dit of dat op de catechisatie hebt gehoord. Maar dat je in de worsteling met God, hè, Niel. Dat je in die worsteling met God vrede bij God hebt gevonden. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Ja. En niets maakt mijn ziel vervaard. En zo ging Jacob Esau tegemoet. En zo is hij de eeuwigheid ingegaan. En nu juicht hij voor Gods troon. Want die God, die zaligmaker, is zijn zaligmaker geworden. En nu verprijst hij daar in de hemel, prijst hij met Maria het wonder van de opzoekende zondaarsliefde. Ik zeg nogmaals, een unieke heilshistorische geschiedenis. Maar wat het ons wel te zeggen heeft, gemeente, want diezelfde God leeft nog, dat hij mensen naar je toestuurt. En ze worden zelfs in het boek Openbaringen engelen genoemd. Ja. Schrijf aan de engel der gemeente. Ja, niet in de hemel, maar als die man die er op de preekstoel staat in Efeze of in Thessalonica. En waarom noemt God die mensen engelen? Omdat ze zoveel maakt zijn. Wel nee, maar omdat ze Gods gezanten zijn. En dat je ze daarom eigenlijk ook altijd moet blijven waarderen als de mensen die door God gezonden zijn. De een zus, de ander zoon. We gaan nou maar niet te veel selecteren en schiften. Maar probeer dan maar het beste van die verkondiging ter harte te nemen. Zodat je zegt, ja, als ik dat nou maar mag beleven. Als zou ik dan een gelukkig mens zijn. Dus allemaal gemeente moeten we naar beneden, zou je kunnen zeggen. Naar de diepte. Om in het woord van God datgene te vinden wat tot mijn vrede dient. De kennis van God, mijn zaligmaker. En waarom kan Maria nou niet zo hoog van de toren blazen? Met eerbied gezegd. Want, zegt ze, God heeft de nederheid, niet de nederigheid. God zoekt geen mensen op vanwege hun nederigheid, want wij hebben geen nederigheid. Wij zijn hoogmoedige mensen van nature. En de een kan dat wat beter verbergen en camoufleren dan de ander. Maar we zijn allemaal tot hetzelfde hout gesneden. Zij pleit niet op haar nederigheid waarom de Heere naar haar heeft omgezien. Maar ze spreekt over de nederheid van zijn dienstmaagd. Zoals ze zichzelf noemt. De lage staat. Uit een uithoek van Israël haalt God een meisje die uitgehuwelijkt is aan een zekere Jozef uit het geslacht van David. Niet toevallig natuurlijk, maar er gebeurt niks toevallig. God gaat zijn heilsraad volvoeren. En dan komt dat meisje, ja, ze hoeven niet eens voor te solliciteren. Dat komt in aanmerking om de moeder van de zaligmaker te zijn. Om uit haar vlees en bloed ons vlees en bloed aan te nemen, zoals de kerkvaders wel eens zeiden, opdat hij vlees en bloed zou leggen op het altaar van Gods gerechtigheid. Want aan dat recht van God moet voldaan worden. En daarom komt hij uit die hoge hemel. En daarom neemt hij een dienstknechtsgestalte aan. En daarom heeft hij voor zijn komst al gezegd, Vader, ik kom om uw wil te doen. En zo is hij mens geworden. En zo wil hij nou onder ons leven in vlees en bloed. Maria's vlees en bloed. Ons vlees en bloed. Maar God kiest nou net een plaats uit waar heel de godsdienst van Jeruzalem gemeente op neergekeken heeft. Want uit Nazareth kon nooit iets goeds verwacht worden. Maar God werkt dwars door onze beschouwingen heen en hij gaat zijn eigen koninklijke, soevereine weg van de vrije genade. En daar is dat hart van Maria mee vervuld, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. En dan kom je eigenlijk gelijk op de hoofdinhoud van die lofzang of die aanbidding van Maria, waarin het eigenlijk gaat om de omgekeerde wereld. Ik heb dat ook boven dit tekst, deze pericoop geschreven. De omgekeerde wereld. Gods wereld, gemeente, is een omgekeerde wereld. Een wereld waarin alles anders is dan in onze wereld. Want in onze wereld wordt alles wat groot en machtig is geprezen. Kijk maar naar Amerika met een nieuwe president. Mensen raken helemaal in extase. En zo is het heel de geschiedenis doorgegaan. Opgezweepte menigte die leiders toejuichten. Dat is de dwaasheid van de gevallen mensheid. En bij God gaat het nou net andersom. Al wat groot is, al wat hoog is, zo staat het er letterlijk, is de Heere zelfs niet alleen niet gewenst, is de Heere een gruwel. God, ja, hij walgt ervan eigenlijk. En om nou zijn naam groot te maken in je leven en in deze wereld, laat hij steeds zijn keus vallen op mensen en op plaatsen waarvan wij zouden zeggen, hoe is het mogelijk? Hoe kan dat nou? En dan, ja, dan kiest God bijvoorbeeld niet de vrouw, de statige vrouw van de hoge priester uit in Jeruzalem, om de zaligmaker voor te brengen. Maar dan kiest hij daar een meisje uit. Ja, je zou zeggen uit een gehucht. Kan uit Nazareth iets goeds komen. Weet u waarom die lijnen in de Bijbel zo getrokken worden, gemeente? Opdat de minste onder ons niet zou wanhopen. Want ik weet, er zijn altijd nog mensen die altijd nog zo tegen anderen opzien, dat ze zeggen, ja, voor hem of haar kan ik het wel begrijpen, maar voor mijzelf. En dan mag ik u vanavond zeggen, namens de Heere God, mag ik u zeggen dat de Heer nou juist die mensen die zichzelf moeten afkeuren, of die door de wereld afgekeurd worden, of die door godsdienstige mensen afgekeurd worden, omdat ze zoveel op haar geweten hebben. Maar dan mag ik tegen zulke mensen vanavond zeggen, nou heeft de Heer juist u in uw ellendigheid op het oog. En dan zou je moeten zeggen, ja, ik moet mezelf al 1000 keer afschrijven. Dan zegt de Heer, dan moet ik u of jou nou juist hebben. Hanna heeft het ervaren. In haar diepste nood heeft God haar bezocht. Ze was niet te troosten door mensen. Maar de Heer bezocht Hanna met haar, met zijn genade. En toen heeft Hanna het ook ineens gezien, hoe de zaken bij God liggen. En dat al wat groot is, al wat hoog is voor de Heer, geen waarde heeft. En dat de mens, ook al heeft hij nog zo zwaar gezondigd, al is hij nog zo ver van God afgeweken, dat hij het voorwerp blijft van de opzoekende liefde Gods, en dat hem of haar dat verkondigd wordt in die zeer blijde boodschap. En zo rijk de genade verheerlijkt op onverwachte plaatsen, dat Maria zegt, van nu af aan zullen mij zalig spreken al de geslachten, ja, misschien niet hoofd voor hoofd, maar wel al die mensen in die geslachten die, ja, die ook iets verstaan hebben in hun leven, hoe vrij de genade van God gaat vallen in een mensenhart. Want grote dingen heeft hij aan mij gedaan. Ja, ja, de Heilige Geest zal over u komen, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. U zult bevrucht worden, een zoon baren, zijn naam Jezus noemen. Geloof erbij gegeven. Hier is de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Dat zijn de grote dingen. Dat zijn de grote dingen als God zelf in je leven gesproken heeft. Dat zijn de grote dingen als de Heer jouw hart op de zaligheid, op die enige naam tot zaligheid gevestigd heeft. Dat zijn toch grote dingen als je dat met een geloof, die zaligmaker, al is die nog niet eens geboren, hebt mogen omhelzen met al die bijbelheiligen uit de tijd van het zogenaamde Oude Testament. Grote dingen heeft Hij aan mij gedaan. Hij die machtig is en heilig, hoog verheven is zijn naam. Het gaat niet om mijn naam. Hoewel, als ik eerlijk ben, gemeente, en ze komen aan je naam, dan ben je toch ook nog wel eens gepikeerd. Hè? Of heb je dat nooit? Want we kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, ik ben zo ootmoedig, ik heb dat niet. Maar ik ben in ieder geval zo ootmoedig niet. En dan merk je dat je wel eens hele lange tenen hebt. Ook als predikant. Maar brengt God je op je plaats en is die Heilige Geest jouw licht en jouw leidsman? Ja, ja. Dan krijgt God alleen de eer. Grote dingen heeft Hij aan mij gedaan. Hij die machtig is om uit, ja, om zelfs zonder toedoen van de man leven te verwekken. Wat het leven zou worden en eeuwig zal blijven voor mensen die midden in de dood liggen. Heb je er wel eens over nagedacht wat dat betekent? Dat het woord vlees geworden is, gemeente. Dat betekent eigenlijk dat God begonnen is om een nieuwe schepping te realiseren. He? Adam heeft het verzondigd voor heel zijn nageslacht. En niemand van ons zou naar een God wederkeren en om God verlegen zijn, als God zelf niet in Christus uit die hoge hemel was afgedaald, om hier de broeders, zoals die de kinderen van God gaat noemen, he? Ja, in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde. Christus gaat de strijd in met de vorst der duisternis, die ons allemaal in zijn macht heeft van nature. En hij is de enige die in de weg van de gehoorzaamheid hem zal gaan verslaan. Dat is de komst van Christus. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vol van genade en waarheid. Grote dingen heeft hij aan mij gedaan. God krijgt de eer, hij die machtig is, heilig is zijn naam. Wat ik ook zo vertroostend vind in deze lofzang, wil ik toch nog wel even kwijt. Wat er staat in, ja, het 50ste vers. En dat geeft ons, gemeente, voor deze tijd weer een beetje moed. En zijn barmhartigheid, zijn Elios staat er, zijn ontferming is van geslacht tot geslacht over degene die hem vrezen. En zo zal dat koninkrijk ook in onze tijd worden uitgebreid. En zo zal het welbehagen des Heren door zijn hand gelukkig voortgaan. En hoef je niet te wanhopen dat er bij God geen uitkomsten meer zijn. Want er wordt wel eens gezegd, ja, de Heer is geweken. Dan zeg ik, nou gaat er eerst je eigen hart maar eens na. Dat hoef je niet gelijk te zeggen van een ander. De Heer is er nog in de verkondiging van zijn woord. En we mogen ook bemerken dat dat woord van tijd tot tijd zijn heerlijke uitwerking nog heeft. Ook in het leven van de jongeren. Hè? En ook wel eens van kinderen. Die de ouderen wel eens beschamen. Van geslacht tot geslacht is zijn barmhartigheid geweldig groot over degene die hem vrezen. Ja, dat is geen slaafse vrees. Dat is een kinderlijke afhankelijkheid en aanhankelijkheid. En zo gaat het maar door in dit woord van Maria. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Want er zullen heel wat mensen geweest zijn in Israël, gemeente, die zichzelf toch wel aardig geschikt zouden vinden om kandidaat te zijn voor de geboorte van de Zoon van God. Maar de Heer gaat al die hoogmoedige mensen voorbij. De Heer Jezus die heeft moeten constateren dat er mensen waren in Israël die zichzelf groot achten, geweldig belangrijk vonden en de ander niets achten. Dan zitten we daarnaast, hoor. Want God die rekent heel anders. Het is de omgekeerde wereld. God ontfermt zich over wie Hij wil, opdat geen vlees zou roemen voor God. Machtige van de tronen afgetrokken, nederige heeft Hij verhoogd. En ze ziet op één keer heel, ik zou wel zeggen, de structuur van het genadewerk van God. Alle eeuwen door. Machtigen worden van de troon gestoken. Farao verdrinkt in de Rode Zee. Nebukadnezar wordt vernederd. Hij eet gras als een rund. Want hij had zich boven God verheven. En tijdens het feest schrijft God op de muur van Belshazzar. Gewogen, gewogen. Hoe gewichtig je jezelf misschien ook vindt. Maar je bent te licht bevonden. En in diezelfde nacht stierf de koning Belshazzar. Machtigen van de troon getrokken. Nederige verhoogd. Is daar zo'n Esther? Ja. Dan zegt ze, al kom ik dan om. Maar ik zal tot de koning gaan. En gaan pleiten voor mijn volk. Al zou het mijn eigen leven kosten. Dan wordt een vrouw een type van Christus. Dat kan ook. Ja. Er leven in de waagschaal staan. En nederige heeft die verhoogd. En die heidense koning die viel voor het verzoek van de koningin Esther. Zo werkt God. Van geslacht tot geslacht. Dat is zijn barmhartigheid. Dus ik zou zeggen, gemeente, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. En is er honger in uw hart? Honger geworden met goederen vervuld? Heeft hij ook altijd met goederen vervuld? Die hongeren naar gerechtigheid. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Ik heb er ook wel eens over gepreekt bij het avondmaal. Mensen zeggen wel eens, ik had er niks aan. Ja, dan zeg ik, dan moet je jezelf natuurlijk ook wel eens onderzoeken. Was je misschien nog te rijk? En had je er daarom misschien niets aan? Hongerige heeft hij met goederen vervuld. Altijd met de heilsgoederen van zijn genade. En rijke, die heeft hij weggezocht. Mensen die ja, bekeerd zijn in eigen ogen. Moet je niet weten dat je bekeerd bent? Ja, dat zal wel zeker zijn. Maar zodra je ermee gaat pronken, dan hoor je bij die rijken. En gij weet niet, zegt de Heer Jezus, hoe blind, hoe arm, hoe ongelooflijk naakt je bent. Je kan beter bij mij ogen zalf gaan vragen dat je ziende mag worden. En goud dat uit het vuur komt, dat je rijk mag worden. Nou, zo werkt dus God. Dat is de structuur van zijn genadewerk. En dat alles, en dan kom ik aan het eind zo'n beetje van deze aanbidding van Maria, deze dankzegging, deze doxologie. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen. Dat aangevochten volk en nog aangevochten. Het natuurlijke Israël en dat Israël Gods. Voortdurend onder vuur. Maar God keert zijn ogen er niet van af. Hij heeft ze waargenomen en in genade de helpende hand geboden. Gedachtig aan zijn barmhartigheid. Want hoewel hij reden heeft om daar mee te eindigen, vergeet hij zijn beloften aan Abraham en zijn zaad toch niet. Ik zal u tot een God zijn en uw zaad na u in hun geslachten. En daar wil ik mee gaan eindigen. En niet alleen Israëls zaad en hun geslachten, maar ook, zegt de apostel Petrus, en alle die daar verre zijn, u komt de beloften toe. Zie dat u uw winst ermee doet, gemeente. Want je leeft nog. Toen ik naar de kerk liep vanmorgen, toen hoorde ik net nog de laatste slagen van de kerkklok. Bim, bam, 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 bam. Stop met. En toen dacht ik, lieve Heere God, zo zal het nou ook in een mensenleven gaan. Hebben de klokken, de adventsklokken geluid. Misschien wel heel je leven. En dan de laatste slagen. En dan nodigen ze niet meer. Dan moet het er zijn of niet. Dan is het het een of het ander. Mag je dan ook zingen, ons is een beter lot bereid. Onze heilzon is aan dagen. Hij is gekomen in de wereld, maar hij is ook verrezen in mijn hart. En ik heb de adventsklokken horen luiden. En ze door Gods genade ter harte mogen nemen. Om met vreugd in het huis des Heren te mogen gaan. Amen. Eindigen wij met dankzegging. Heere, de regen loopt naar de diepste plaatsen. En wat hebben we dat vanavond ook weer bevestigd gezien. Dat het levende water van de hemel stroomt naar de laagste plaatsen, de nederige staat. En dat u werkt op die plaatsen waar men dat het allerminst verwacht. En dat u voorbij gaat wat wij berekend hebben als geschikt. Maar wat is geschikt, Heere? Uw Zoon was geschikt. En wij zijn onbekwaam, zelfs om het minste geloof te oefenen. Maar u laat uw woord verkondigen, opdat onze harten opgewekt zouden worden, levend gemaakt. Om geloof te oefenen in het levende woord van God. Hoe verwerpelijk we zijn in onszelf. Maar hoe dierbaar in uw ogen al diegenen die de toevlucht nemen tot de in Christus voorgestelde hoop. Jezus Christus, zegt de apostel, die onze hoop, onze enige hoop is. Wij bidden u voor de kerken, Heer, op Urk, in Nederland, in de wereld. Wij vragen om de uitbreiding van uw koninkrijk, omdat u het ons geleerd hebt daarom te bidden en te blijven bidden. Want in de veelheid der onderdanen is des konings heerlijkheid. En dat zullen allemaal mensen zijn van wie gezegd kan worden. Dat de Heere ze enerlei hart en enerlei weg heeft gegeven. En al zijn al die wegen zichtbaar onderscheiden. Toch ten diepste één weg. Één Heere, één geloof, één doop. Eén God boven allen en in u allen. En zo zullen ze elkaar ook herkennen, Heere. In dat werk van uw genade, waarin zondaar op het diepst vernederd, door u op het hoogst verheerlijkt zullen worden. Met de Zoon die de diepte ingegaan is, om in de hoogte te eindigen aan de rechterhand van de Vader, waar hij alle dingen regeert, waar hij zondaren roept tot zijn wonderbaar licht, en waar hij ook blijft bidden, als die enige, voorname, medelijdende, hoge priester. Bidden u voor de rouwdragende families op Urk, Heren. Ook de ouders die een lief meisje hebben moeten missen. En we bidden u of u ze in deze week ook heel bijzonder nabij wilt zijn, Heren. En of deze weg voor hen ook een weg van winst, hoe onbegrijpelijk het ook klinkt, mag zijn of worden. Wilt u overkomen, meekomen, afdalen. Door de Heilige Geest van die medelijdende hoogpriester. Want die hebben ze nodig, heel hard nodig, Heren, in deze tijd. Neem ons zo allen voor uw rekening met al onze noden, zorgen, vragen, moeite en verdriet. En berg ons onder de vleugels van uw ontferming. Wij vragen het u en we danken u voor wat u gaf ook op deze dag. En dat dat heerlijke en nooit verouderende woord ook vandaag hier nog weer verkondigd mag worden op vele plaatsen en in allerlei toonaarden. Maar laat het tot zaligheid mogen zijn, Heren. Dat vragen wij u. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzang is ook uit de lofzang van Maria en daarvan het 6e en het 7e vers, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld de hongerige monden en zijn goedheid klom ten top. 6 en 7 van de zogenaamde lofzang van Maria. Gemeente, ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen en ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.